Goedemorgen, broers en zusters. Ik hoop dat ik er zal geraken tot het einde van de preek. Ik voel me niet te goed. Ik zit met de maagontsteking. Ik heb gisteravond en vanmorgen niet kunnen nemen. Maar ik heb dan straks twee motiliums genomen. Dus neem niet kwalijk als ik me neerzet dat ik me niet goed voel. Maar ik ga proberen mijn best te doen om tot aan het einde van de preek te geraken. Ik zou met jullie naar Jacobus willen. De brief van Jacobus. Naar het eerste hoofdstuk. Vanaf versje 2 tot aan met 6. Waar Jacobus zegt: houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort ziet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort ziet, dan bidde hij God daarom, die aan allen heeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, hij lijkt op een hoofd der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Het stuk dat we zo pas gelezen hebben, is door Jacobus geschreven. En Jacobus zegt ons in dit kort stukje hoe wij persoonlijk als christenen naar beproeving moeten kijken in ons leven. Hoe wij persoonlijk als christenen moeten omgaan met moeilijke momenten, met zware beproeving in ons leven. Hij heeft ons hier een bepaalde raad die we zouden moeten volgen. En misschien zijn er onder u vandaag, deze morgen, enige broers of zusters die, zoals Jacobus het ook zegt, velerlei verzoekingen kennen in hun leven, die momenteel zwaar beproefd worden. Met andere woorden, die het moeilijk hebben. Want, dat is niet zonder reden gegeven, dat stukje dat we gelezen hebben. Jacobus weet heel goed, als een christen het moeilijk heeft, dat hij zal reageren daarop. Een christen zal een bepaalde reactie hebben op een bepaalde moeilijke periode in zijn leven, op een bepaalde moeilijke beproeving die de christen kent. Wat gaat er gebeuren? Zijn dagelijkse routine zal daardoor verstoord worden, zal daardoor beïnvloed worden. En de christen gaat op een bepaalde manier gaan reageren op iets die in zijn leven binnenkomt. En het is heel belangrijk om te weten, broers en zussen, dat we gepast reageren op bepaalde beproevingen in ons leven. We kunnen verkeerd reageren op bepaalde moeilijkheden die in ons leven binnenkomen. En ik zou een keer willen met u vertellen dat het heel gevaarlijk is als een beproeving binnenkomt. Want je kunt positief reageren, maar je kunt ook voor een tijdje negatieve reactie daarop hebben. Ik geef een voorbeeld. Je zit momenteel in een situatie en een moeilijkheid, waarvan dat je zegt, hier heb ik absoluut geen oplossing voor. Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Ik weet het gewoon niet. En als je lang in zo'n situatie zit, dan moet je oppassen en dat je daar niet op verkeerd gaat reageren. Want dat kan leiden tot een hele periode van frustratie in jouw leven, als je verkeerd reageert. Ik geef nog een voorbeeld. Komt in een omstandigheid terecht waarvan dat je ziet dat je tekort komt. Je hebt wel een oplossing, je weet wat de oplossing zit, maar je ziet dat de oplossing niet in jezelf zit, dus je komt tekort. Je hebt gebrek aan geduld, je hebt gebrek aan verdraagzaamheid, gebrek aan bekwaamheid of een tekort aan inzicht. Nu, wat gaat er gebeuren? Als je niet oppast, kan het best zijn dat je in een periode komt dat je je minder waardig gaat voelen, omdat je naar jezelf kijkt en je ziet dat al die tekorten hebt in je leven en je zegt, ja, ik voel me zo minder waardig. Ook hier moet je oppassen dat je niet de verkeerde kant uitgaat. Of ik geef nog een voorbeeld, een laatste voorbeeldje. Je komt in een toestand van overmacht, wat je dus ziet en beseft, als hier nu niet iemand ingrijpt, als er niemand jou tegemoet komt, dat je het gewoon zal opgeven. En dat is ook heel gevaarlijk, want dat kan leiden tot een toestand, een periode van een toestand van onverschilligheid. Dat je gewoon niet meer kan schelen, dat je zegt, heren, kom nu, ik heb er genoeg van. Dus dat is ook niet goed. Zie je nou wat ik naartoe wil? We moeten heel goed oppassen, broers en zussen, dat we niet verkeerd gaan reageren op beproevingen in ons leven. Alleen tot frustratie, tot onverschilligheid of tot minderwaardigheidscomplex. En het is duidelijk dat de Heer En Gods woord niet toont wat we allemaal moeten doen, stap voor stap, op elke moeilijke situatie die we kennen in ons leven. Welke handelingen we moeten doen. Nee, de Heer toont dat niet in zijn woord. Maar we hebben zo pas gelezen in Jacobus welke houding we moeten aannemen. Niet wat we moeten doen, maar Jacobus zegt hier in vers 2 welke houding we moeten aannemen. We hebben gelezen in vers 2 dat Jacobus zegt: houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer hij in velerlei verzoekingen valt. Met andere woorden, wees blij, houd het voor enkel vreugde. Dus, wat zegt Jacobus in feite? Wees blij als je ziekte kent. Wees blij als het moeilijk gaat op je werk. Wees blij als je kinderen niet tot inkeer komen, je vader niet tot inkeer komt, of je moeder. Of wees blij als het niet goed gaat in je huwelijk. Stel je voor dat je zo naar de mens op straat gaat. Hé, hij zegt tegen de mens: ja, madame, kan je miserie in je leven? En wel, wees dan maar blij, madame. Hé, dat gaat niet. Ik kan dat niet zeggen tegen de mens. Ze zullen al alle soorten van reacties krijgen erop. De mensen zullen denken dat er iets scheelt met jou. Zie je? Mens in de maatschappij leeft niet volgens die overtuiging. De masochist misschien wel, maar niet de mens in de maatschappij. Want de mens in de maatschappij die zegt, en die is ervan overtuigd dat je dus alles moet doen in je leven om de moeilijkheid uit de weg te gaan. Hey, je moet je omstandigheden zodanig mogelijk creëren dat je het goed hebt, dat je het gemakkelijk hebt. Zodanig dat je het minst leidt. Dat is de overtuiging van de mens in de maatschappij. Dus om zijn eigen omgeving probleemvrij te maken. En de mens gaat zich dan ook heel sterk inspannen om het hem ook gemakkelijk te maken. En wat gebeurt er dan? Die mens gaat er alles in het werk voor doen, zodanig dat hij een comfort heeft en dat hij gezond is. En dat zijn dingen die heel belangrijk zijn voor de mens. In het begin van mijn bekering, toen ik pas bekeerd was, ging ik met de evangelie naar het park in Oostende. En ik heb veel mensen al gesproken. En ik begon altijd met een vraag. En ik vroeg aan de mens om te beginnen: madame of meneer, wat is voor jou een gelukkig leven leiden? En het was wel eigenaardig, want 8 op de 10 kreeg altijd hetzelfde antwoord. En dat was dat ze gezond zouden zijn voor de rest van hun leven en dat ze financiële zekerheid hadden. Dus comfort en gezond zijn. Dat was het belangrijkste in het leven van een mens. Dat primeert, dat staat bovenaan het verlanglijstje van de mens. Zie je? Natuurlijk is dat niet verkeerd aan, want als we eerlijk zijn, broers en zussen, dat staat ook op ons verlanglijstje. We willen ook graag gezond zijn. We willen ook graag financiële zekerheid hebben. Maar het verschil tussen de christen en de mens die geen christen is, is dat dat voor ons niet van bovenaan op het lijstje staat, comfort en gezondheid. Voor de mens die God niet gelooft, staat dat wel op dat verlanglijstje. Staat in ons verlanglijstje, maar niet bovenaan. En nu wil ik tot een punt komen. Voor de christen is iets anders heel belangrijk. Voor God is ons gemak, of onze goede gezondheid, of onze financiële toestand niet het belangrijkste. Is niet prioritair. Voor God is iets anders prioritair. Ik zal nog één lachen om te zeggen. Okay. Ik zal eerst nog een keer wel gaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 1. Petrus heeft ons het antwoord wat er zo belangrijk is voor de christen. Ik zal kort uitleggen wat dat hij zegt in hoofdstuk 1. Petrus wil de christen bemoedigen. In hoofdstuk 1 van 1 Petrus. En hij zegt: kijk, God heeft ons gezegend met zoveel zegeningen. God heeft ons zoveel gegeven. Hij zegt: hij heeft ons wederom geboren doen worden. Hij heeft ons een levende hoop gegeven. Dus de hoop dat we straks voor altijd bij Jezus zouden zijn. En hij heeft ons een erfenis gegeven die klaar ligt in de hemel. Onvergankelijk en onbevlekt. Plus zegt Petrus ook dat God ons nu, hier in ons leven, bewaart in zijn kracht. Tot aan de behoudenis. Dus hij somt al die zegeningen op. En dan komt hij tot zijn punt. En dan zegt hij in vers 6 van hoofdstuk 1 het volgende. Verheugt u daarin, in al die dingen dus, dat we gekregen hebben God. Ook al wordt gij thans, en in het moet zijn, voor korte tijd, door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud. dat door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Dus, Petrus heeft ons hier de hint. Petrus toont wat er het belangrijkste is in het leven van een christen. Hij zegt dat geloof kostbaarder is dan verhankelijk goud. Geloof is kostbaarder dan comfort, kostbaarder dan een goede gezondheid, kostbaarder dan financiële zekerheid. En dat is prioritair voor de geloven, zijn geloof. Maar nu, elk wederom geboren kind die ontvangt wel natuurlijk dat geloof. En het is de bedoeling dat dat geloof nu gaat groeien. En spijtig genoeg had God daar ook beproeving voor gebruikt. Zodanig dat je geloof had gelouterd worden. Het is zo. En we zullen daar niet over verbaasd zijn of verrast zijn, want Jacobus zegt het zelf. Je zegt in vers 3, je hebt het net gelezen, want gij weet, zegt hij, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Hij weet het. Dus we zullen daar moeten op de hoogte van zijn, dat we zullen beproefd worden, dat ons geloof zal beproefd worden. Maar waarom moet ons geloof beproefd worden? Omdat het tot iets leidt. Het zal iets uitwerken, namelijk volharding. En voor ik daar iets wil over zeggen, wil ik eerst een keer vertellen wat geloof nu in feite is. Want ik denk, moest ik aan bepaalde, of laat ons zeggen, een aantal broer of zuster een keer vandaag vragen. Ik ga dat niet doen. Maar, als ik vraag, wat is geloof? Dan zou ik van iedereen, denk ik, een ander antwoord krijgen. Behalve van degene die weet wat geloof is, zoals het in de Bijbel geschreven staat. Dat staat in de versie. Ik weet niet als iemand dat weet. Ja, in brein af, inderdaad. Ja. Dat is de definitie van het geloof. Zie je? Het is wel goed dat je natuurlijk versies van buiten leert. Ik denk soms dat de kinderen meer versies van buiten kennen dan wij. Dat denk ik wel. Maar goed, geloof. Wat is geloof? Wel, we hebben het net gezegd, hé, geloof. Maar als je vraagt, als je bijvoorbeeld ziet naar het geloof van een boeddhist bijvoorbeeld. Een boeddhist gelooft gelooft in het karma. Dat wil zeggen dat alles wat hij heeft gedaan in zijn vorige leven, dat een invloed geeft op zijn leven nu. Dus als hij goed geweest is in zijn vorig leven, dan gaat hij nu een goed leven hebben. Hij gelooft in het samsara. Dat wil zeggen dat hij eeuwig is. Dus een boeddhist gelooft dat de mens geen oorsprong heeft. En dat zijn bewustzijn altijd voortgaat. Maar dat hij gewoon van leven op leven op leven gaat. Hij heeft geen oorsprong, heeft geen einde. De dood is slechts een deur waardoor hij gaat. En hij gelooft dat. Hij is daar echt ook van overtuigd. Zijn verstand zegt hem dat, zijn hart zegt hem dat, zijn gevoelens zeggen hem dat. Dat is geloof voor een boeddhist. Hij weet dat natuurlijk niet met zekerheid, omdat hij niet door die deur van dood geweest is, maar hij gelooft het wel. En nu kom ik tot die Bijbelse definitie van het geloof, want er is wel een groot verschil tussen de mens die gelooft, maar een christen die gelooft. En het geloof is inderdaad de zekerheid van de dingen die we hopen, en het bewijs van de dingen die we niet zien, zonder te kijken naar een blaadje. Zie je? Maar moet ik eens kijken wat dat er dan is, dat in Hebreeën 11, vers 1. Het is de zekerheid, zegt de schrijver van de Hebreeën, van de dingen die we hopen. We hebben dat straks gezien, wat Petrus heeft gezegd. Al dus die heerlijke hoop dat we hebben, die erfenis die we hebben, dat we zullen bewaard worden in Gods kracht. Wel, voor ons is dat geen geloof, dat is de zekerheid. Want, zegt, het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus we hopen wel iets, maar het is een zekerheid. En dat is het geloof van de christen. Dat is het geloof van de wederom geboren christen. Maar hoe komt dat dan, dat de christen daar zeker van is? Hoe komt dat hij die zekerheid krijgt? Die zekerheid heeft. Is het omdat wij ijveriger zijn dan de boeddhist? Dat we onszelf meer ijveriger moeten overtuigen dan de boeddhist? Nee, de Heer Jezus heeft het antwoord. De Heer Jezus zei het net voor de nacht van zijn kruising. Hij zei dit. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren, zegt hij. Johannes 14, 25, 26. Dus, waar komt ons geloof vandaan? Het is de Heilige Geest die ons die zekerheid schenkt. Romeinen 8:16, Gods geest overtuigt onze geest dat we kinderen van God zijn. Dus, voor de boeddhist komt de oorsprong van zijn geloof uit hemzelf. Voor de christen komt de oorsprong van zijn geloof uit God. En dat is wel een heel groot verschil. Maar zoals ik al gezegd heb, als je geloof ontvangt, dan stopt het niet bij. Dan begint het gewoon pas. Dan begint het gewoon pas, je leven. En we hebben gezien wat geloof is, en nu gaan we kijken naar de uitwerking van de beproeving van dat geloof. Waarom moet dat beproefd worden om iets uit te werken? Ik ga terug gaan naar Jacobus. De ene christen staat al wat sterker in zijn geloof dan de andere. Jacobus hoofdstuk 1 terug. Vers 3. Jacobus zegt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Dus, ons geloof moet aan het begin van onze bekering beproefd worden. Ik kan dat zo een beetje vergelijken met ijzerwinning. Ik weet niet of er iemand daarmee betrouwd is met ijzerwinning, maar hoe wordt ijzer gewonnen? Dat wordt uit ijzerrets gewonnen, dat zijn van die steentjes, ijzerrets, en dat wordt verwarmd op 1300 graden. En dat ijzer in die erts, dat gaat gaan reageren op die grote hitte, op die enorme hitte. En langzaam, in bepaalde fases, tijdsfases, gaan die onzuivere producten die daarin zitten, die gaan daarop reageren, die gaan afgescheiden worden. Koolstofmonoxide bijvoorbeeld en ijzerhydroxide worden afgescheiden. En uiteindelijk schiet er nog zuivere ijzer over. Maar het is wel een serieuze temperatuur moeten ondergaan. Ik wil daar niet verder op ingaan, maar dat is ook waarmee wij ons geloof, die beproefd wordt, kunnen gaan vergelijken. Want, zoals ik al gezegd had in het begin van de preek, als er beproeving komt in ons leven, als we in de hitte van het vuur staan, dan zullen we daarop gaan reageren ook. Precies zoals dus binnen in dat proces dat er ook reactie afspeelt, dan gaan ook binnen in ons hart, binnen ons wezen, ook bepaalde processen in gang geschoten worden. En dat zal zich uiterlijk gaan manifesteren in daden, in handelingen, in bepaalde manieren van denken. Gaat dat zich manifesteren als je zwaar beproefd wordt. En het is nu daar precies, broers en zussen, dat het zo belangrijk is, want de manier waarop je gaat reageren op die moeilijke toestand, daarvan zal een groot deel van je geloofsgroei gaan afhangen. Als je nu goed gaat reageren, of als je niet gaat reageren zoals het moest zijn. Want, moet je kijken naar Jacobus hoofdstuk 2, vers 22, het is niet ik die dat zegt, het is wel Jacobus die dat zegt, hoofdstuk 2, vers 22. Dus je geloofsgroei hangt af van de daden die je doet. Geloof wordt vervolmaakt door daden, zegt Jacobus. Geloof wordt vervolmaakt door daden. Het mooiste voorbeeld van geloofsdaden kennen we uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld, er zijn er heel veel, maar Abraham munt dat wel uit. Op een gegeven moment moest Abraham ook een geloofsdaad doen. God zei, met vorige week nog gezien, dat hij moest weggaan uit zijn land, zijn vaderhuis verlaten en naar een land gaan. Maar hij wist niet wat voor land dat was. Dus Abraham kon kiezen. God gaf hem de ruimte en gaf hem de tijd om na te denken. Om dat te overwegen. En Abraham kon twee mogelijkheden. Hij kon oftewel iets doen, of hij kon oftewel niets doen. Maar hij ging over tot de geloofsdaad. Maar hij moet een keer stilstaan en een keer nadenken. Wat moest er omgegaan zijn in Abraham toen God hem dat vroeg? Denk wel dat er enige onzekerheid in het hart van Abraham was. Hij dacht wel dat er toch wel daar een bepaald risico aan moest verbonden worden. Want de schrift zegt dat hij naar een land ging zonder te weten waar hij komen zou. Dus er was dat twijfel, er was dat zeker onzekerheid. Maar toch deed hij. Dus het is wel de zekerheid dat je hebt van die heerlijke hoop. Maar hier was er toch voor Abraham een bepaalde onzekerheid. En het is nu precies, broers en zussen, als je gaat reageren op God, dat je ook gaat ervaren wie God is. Dat is een kettingreactie. Dus als je wilt groeien in geloof, dan moet je eerst gaan reageren op het woord van God. En als je daarop reageert, dan ga je meer en meer gaan leren wie God is in jouw eigen leven. Wie God is voor jou persoonlijk. Wat zijn karakter is. Zo werkt geloof. Dat is actief geloof. Zo ga je meer en meer vertrouwd gaan. Hoe meer je overgaat tot de geloofsdaad, hoe meer je ook gaat groeien in geloof. En ook meer vertrouwd van geraakt met de eenvoud en met zijn karakter. Dat, broers en zussen, wat de Heere naartoe is in ons leven. Voor ons primeert geloof, groeien in geloof en vertrouwen op God. Het geloof wordt gevolmaakt door daden, zegt Jacobus. En is dat ook niet een beetje logisch, broers en zussen, want hoe meer je ervaart dat de woorden die in de Bijbel staan, hoe meer je dat ziet, hoe meer je Gods woord serieus neemt, hoe meer je ook gaat ervaren wie God is, hoe meer je ook gaat groeien in geloof, hoe sterker je gaat worden in geloof. En dan kom ik hier in een moeilijke situatie opnieuw terecht, maar dan ga je zeggen, ja, als ik terugkijk op mijn leven, heb ik wel gezien dat Gods woord waar was. Dus omdat je het al een keer meegemaakt hebt, weet je dat Gods, dat waar is. Dus zo groeit je geloof ook. Je moet een keer kijken naar Abraham, hoe dat hij gegroeid was in zijn geloof, welke geloof dat hij deed na 35 jaar. 35 jaar had Abraham gewandeld in de ween van God, tot hij uiteindelijk zelfs bereid was zijn eigen zoon los te laten. En waarom was hij bereid zijn eigen zoon los te laten? Omdat hij goed vertrouwd was met God. Hij was vertrouwd met Gods karakter. Want, we lezen in Hebreeën 11, 18, Abraham heeft overwogen dat God bij machte was Isaac zelfs uit de doden op te wekken. En ik vind de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, nog wat beter. Want, daar staat, Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus zie je, Abraham was meer en meer vertrouwd met Gods wegen, omdat hij vanaf in het begin al reageerde op God door die grote geloofsdaad om zijn land te verlaten. En hij had geleerd om actief te geloven. En zo is hij in feite tot die grote daad kunnen komen. Maar ik wil ook nog iets zeggen over het volgende. Namelijk dat sterke geloof zo niet gegarandeerd wordt in de Bijbel. Je ontvangt wel geloof, dat wordt gegarandeerd. Maar sterke geloofsgroei, dat wordt niet gegarandeerd. Zoals de Heer ook toch zegt in de gelijkenis van de zaaier, dat dus het zaad die in de goede grond valt, dat 30-voudig zal opbrengen, 60-voudig en 100-voudig. Dus geloofsgroei is niet voor iedereen 100-voudig. Het is niet zo dat je na je bekering sterk gaat groeien. Dat is geen garantie. Dat je nu automatisch wat je ook doet, zal vorderen in geloof. Het kan best zijn dat een broer die 20 jaar christen is, dat hij hetzelfde geloof heeft van iemand die nog maar 5 jaar christen is. Of het kan zijn dat iemand die 10 jaar christen is, het geloof heeft van iemand die 40 jaar christen is. Dat kan zijn. Geloof vermeerdert niet met het aantal jaar dat je christen bent. Geloof vermeerdert niet met het aantal jaar dat je christen bent. Maar er is ook een voorwaarde aan verbonden aan geloofsgroei. En dat kunnen we vinden in hoofdstuk 2, vers 26. Dan zegt Jacobus, zoals het lichaam dood is, zonder de ziel, zo is ook het geloof dood, zonder de daden. Dus nogmaals, broer, er is een geloof. Groeit alleen maar op voorwaarde dat het gepaard gaat met daden. Ik wil teruggaan naar Jacobus, want we hebben wel gelezen dat stukje van Jacobus, daar in vers 4, heeft daar al een hele mooie belofte gedaan. En dat is wel een enorme bemoediging voor ons, als we daar nog een keer naartoe kunnen gaan. Hij zegt, Jacobus zegt nu, als je nu zo gaat leven, dus door te volharden in de beproeving, dat er iets gaat gebeuren met jou. Je moet een keer lezen wat dat er staat in vers 4. Maar die volharding moet volkomen doorwerken. Waarom? Zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dat wil zeggen, als je volhardt in de beproeving en de beproeving niet uit de weg gaat, dat je dan als mens volledig tot je recht zal komen. Dat je als christen volledig tot je recht zal komen. Als je de woorden van God serieus neemt en er ook naar leeft. Dan zal je een krachtig instrument zijn in mijn handen, zegt God. Is dat niet een mooie belofte? Om in Gods handen een krachtig instrument te zijn? Maar dat begint het natuurlijk ook, hè? Want als je een krachtig instrument bent in Gods handen, dan stopt de beproeving van uw geloof niet. Integendeel, dan gebeurt het dat je heel vaak ziet dat je tekort komt, omdat je nu precies ook God dient. Dan zie je dat je met angsten zit. Dan zie je dat je met een tekort aan geduld en zachtmoedigheid, kapitaal of gezond, en inzicht zit. En dat is heel belangrijk, broer en zussen, als je dat tekort ook ziet, dat je dat gerust mag naar vragen. Dat komt bij een ander puntje, dat is jouw gebedsleven. Niet alleen geloofsdaden zijn belangrijk, maar ook jouw gebedsleven speelt een grote rol in de geloofsgroei. Vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort ziet, dan bidde hij God daarom, die aan allen heeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Dus precies zoals je consequent en standvastig moet zijn in geloofsdaden, moet je ook consequent en standvastig zijn in je gebedsleven. Dat is ook heel belangrijk. Want dat is de plaats waar God ook schenkt aan. Maar dat zegt Jacobus, dat hij moet bidden, vers 6, hij moet bidden in geloof, en in geen enkel opzicht mag hij twijfelen, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Je mag niet twijfelen, nee, zegt Jacobus. Twijfel je soms aan God als je het moeilijk hebt? Ik, persoonlijk, heb zulke momenten dat ik ook twijfel aan God als ik het echt moeilijk heb. Het duurt niet lang, maar ik twijfel soms. Ik heb soms gedachten, verkeerde gedachten over God. Beleid dat dan ook wel? Maar heb je dat ook soms, broers en zussen? Dat je in een periode terechtkomt dat je gaat twijfelen aan God. Is God nu wel, heeft God nu wel het goede voor met mij? Maar als in het Oude Testament, als je betrouwd bent met het Oude Testament, zul je zien dat er daar ook heel veel profeten en godsmannen zelf ook momenten kennen van twijfel. En het mooiste voorbeeld van een man die twijfelde, maar die wel gegroeid was in geloof, dat is Habakkuk. Ik wil er even naartoe gaan. Habakkuk. Dus ik geloof dat het het vierde voorlaatste boek is van het Oude Testament. Habakkuk. Habakkuk was een profeet van God en hij zag ellende om hem heen. Hij zag onrecht, hij zag goddeloosheid. Hij leefde net in de periode van Jeremia. Net in de periode voor de ballingschap. En je kan het een beetje vergelijken met onze periode nu. De mensen waren goddeloos, ze hielden geen rekening met God. En er was onrecht alomtegenwoordig. En Habakkuk had het er echt moeilijk mee. Habakkuk wilde echt God dienen. Maar hij zag geen vrucht. En de mensen, ze treden dus met hun voeten de wet van God. En dan moet je lezen hoe laag Habakkuk gevallen was in zijn geloof, in vers 2 van hoofdstuk 1. Hij zegt dit: hoe lang, Heere, roep ik om hulp, en hoort gij niet? Schreeuw ik tot uw geweld, en hij verlost niet.
1 vers 2.
Hoofdstuk 1 vers 2 heb ik gezegd?
Ja,
ja. Hoofdstuk 1 vers 2. Ja, ja. Okay. Dus ik kan ook je lezen, hoe lang, Heere, roep ik om hulp en hoort gij niet? Schreeuw ik tot u geweld en hij verlost niet. Dus Habakkuk had het hier wel moeilijk. En het is ook een beetje normaal als hij de toestand zag van godloosheid en onrecht. En ze gingen in ballingschap moeten gevoerd worden aan het volk. En hij zat hier op een heel laag punt in zijn geloofsleven, Habakkuk. Maar Habakkuk is een boek met als thema geloofsgroei. En dan moet je kijken, dit kent maar 3 hoofdstukken, dan moet je kijken in hoofdstuk 3, wat er gebeurd is. Staat niet op hoe lang het duurde tot hij tot vers 3, tot de hoofdstuk 3 kwam. Hoofdstuk 3, vers 17. Maar dan moet je kijken wat een groot verschil dat er bestond met hetgeen dat we nu gelezen hebben. Het was waarschijnlijk een paar jaar over, maar hier kwam hij op een gegeven moment in zijn leven dat hij de beproeving van zijn geloof aanvaarde. Hij zei dit: al zal de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stalling zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Zou je dat letterlijk genomen hebben, denk je? Als hij dat zegt, mensen kan dat gemakkelijk zeggen, maar zou je dat ook menen? Ik denk van wel. Dan moet ik kijken naar de laatste zinnetje wat ik gelezen heb. Hij zegt: nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Is dat niet hetzelfde wat Jacobus heeft gezegd? In vers 2, God te danken voor vreugde, als gij in allerlei beproevingen terechtkomt. Habakkuk zegt hetzelfde. Dus Habakkuk was op het punt gekomen in zijn leven, dat hij gewoonweg zich kon neerleggen bij welke omstandigheid er kwam in zijn leven. Hij kon zijn toestand aanvaarden. Waarom? Dat hij gegroeid was in geloof. Door geloofsdaden, maar ook door een standvastig gebedsleven. Hij was zodanig goed vertrouwd met God, dat hij zich kon bij neerleggen, bij alle ellende die er in zijn leven omging. En dat, broers en zussen, is van groot belang in het leven van een christen. Ik wil eindigen en afsluiten met een mooie belofte uit Jacobus, die God ons ook maakt. God had de belofte gemaakt aan Abraham, dat hij uit zijn land moest gaan. En God maakt ook een soortgelijke belofte aan ons, broers en zusters. Als je zo gaat leven als christen, dat je in je geloofsdaden zal volharden en in je gebedsleven zal volharden. Hij zegt het volgende, Jacobus in vers 25. Wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als vergeetachtige hoorder, doch als werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Is dat geen mooie belofte ook? Dus als je leest in Gods woord en je doet het, dan zal je zalig zijn in je doen. Dus dat wil zeggen dat je kan lezen in Gods woord en het niet doen. Anders zou Jacobus niet zeggen, ja, als je het leest en het ook doet, dan zal je zalig zijn. Dat is een hele mooie belofte voor ons, broers en zussen. Op het moment van de beproeving, ja, zal het geen vreugde brengen, maar beseft wel wat het zal uitwerken, uw geloof. Dus als je dader bent van Gods woord, dan zal er zalig zijn in jouw doel. Tot daar.